Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dit is Man met de microfoon, met iedere week echte en bijna echte verhalen. En mijn naam is Chris Baeyema.
We zitten weer op de bank en we hebben net de persconferentie op vrijdagavond bekeken. De ingelaste extra persconferentie.
De persco.
Ik dacht deze week, en zeker toen ze die gingen aankondigen, nou, er gaan hele grote maatregelen aankomen. Amsterdam wordt donkerrood, er kan niks meer. Valt eigenlijk best wel mee. Het ging vooral over ons intrinsieke gevoel van noodzaak. Dat moet weer terugkomen. En eigenlijk wat ik onthouden heb is dat in de cafés gaat om 12 uur het licht aan. En 's nachts om 1 uur gaat het licht weer uit.
Nou moet iedereen echt weg.
Ja.
Dat heeft dus nul invloed op ons.
Nee.
Ik bedoel,
want wij zeiden dan nog
mee
tegen elkaar, wauw, weet je, hoe laat blijven mensen dan eigenlijk in cafés? Nou ja, tot zover de wereldvreemdheid van ons tweeën.
En ook bar dancings misschien.
Ja, oké. Maar wat wel opviel vandaag was een bericht van prins Constantijn van Oranje. En we hebben heel lang gekeken. Ja, maar er zijn zoveel nieuwsites die dat echt brengen als dat het waar is. Ja, wij dachten, hé, is dit onze prins? Maar het is waarschijnlijk
dus
zijn officiële...
Dit is de broer van de koning.
De broer van de koning. En die is in zelfisolatie. En
mag
dan staat er.
Mag ik de tweet voorlezen?
Ja.
Oké.
Want we gaan ervan uit dat hij in Den Haag is opgegroeid.
Ja, maar ik ga niet met een Haags accent
doen.
Oh,
ik dacht dat je dat ging doen.
Nee, want dat is stap 2 in de gedachtegang.
Oké, maar doe maar.
Oké. Dus hij schrijft in zelfisolatie vanwege nauw contact met positief getest persoon. Voel me een paria die bang is iets door te geven wat ik helemaal niet heb. Ook apart om dagen onbewust rond te lopen. Vraagt me af of ik wel voldoende afstand gehouden heb. Handen gewassen. Denk het wel.
Oké. Okay. Er zijn echt wel 4 dingen die hierbij opvallen. Ja, voel me een paria. Ik denk niet dat het woord paria daar echt heel goed gebruikt is.
Nee.
En hij loopt dus dagen onbewust rond.
Ja, ook apart om dagen onbewust rond te lopen.
Nou ja. Ja, wat zou die bedoelen? Maar dan komt het, want wij hebben er heel lang naar getuurd. En nu denken wij dat hij...
Hij schrijft dus, vraagt me af. Daar staat een T te veel. En ook of ik wel voldoende afstand gehouden heb.
En we denken dat hier een geval is van hypercorrectie.
Ja.
Hij is opgegroeid in Den Haag. En dat ga jij even uitleggen.
Nou, in het Haagse, plathaags, worden vaak de eindt's weggelaten. Dus... heb je nog haar op je hoofd? Weet je zo? Ik kan het zelf niet heel goed, maar dus ik denk dat hij bij elk woord dat op een T zou kunnen eindigen, maar niet eindigt, zich afvraagt van zou hier eigenlijk een T moeten staan? Dus vraag me af, wacht even, is het vraag of is het vraag met een T? Vraag en op
met
die manier...
Met een T natuurlijk.
Met een T, nou dan voor de zekerheid maar een T.
Of vraagt, ik wel voldoende afstand gehouden heb. Nee joh, tijd erbij.
Precies, ja. Dus je moet een beetje... Deze tweet moet je eigenlijk voor jezelf... Als je dit nog even opzoekt... Even op Koos Koets-achtige toon voorlezen... En dan wordt veel duidelijk.
Oké, nou we moeten ook gaan beginnen met de uitzending. Misschien heb je trouwens de klanken gehoord... van het afspeeldoosje van Wiek op de achtergrond. Die probeert zichzelf in slaap te soezen met zijn muziekdoosje. Ja, want... Er stond nog steeds de vraag aan jullie uit of jullie 3 woorden willen inbellen die te maken hebben met het thema een beetje dom. En mijn moeder heeft ook een verhaal over een beetje dom. Toen dacht ik, ja, het verhaal wat jij vertelt, dat heeft wel met een beetje dom te maken. Maar volgens mij zou het ook gewoon het eerste deel van een hele nieuwe serie kunnen zijn.
Dit is de misdaadrubriek met de moeder van Chris. Starring de moeder van Chris.
Toen dacht ik al, met jou wil ik nooit in het stiltecentrum zitten.
Aflevering 1. Geen zuivere koffie. Het verhaal speelt zich af jaren geleden in de gulden tijd, toen mijn moeder vrijwilliger was bij De Aanloop. En mam legt zelf even uit wat De Aanloop is.
De Aanloop, dat is dat ieder die het graag wil en dus een gesprekje wil hebben, of gewoon lekker even met mensen om zich heen wil zitten en een kopje koffie kan krijgen. Ja, dat is het eigenlijk. En het is altijd heel gezellig en ik heb me daar heel fijn gevoeld. Maar op een gegeven moment kregen wij de vraag van de kerk naast ons. Die wilde een stiltecentrum openen. Dus die wilde de kerk open doen, waar mensen dus even naar binnen konden komen, kaarsje konden aandoen. En dan moest er dus wel bewaking zijn. En of De Aanloop mee wilde doen. Dus vanuit De Aanloop ben ik mee gaan doen met het stiltecentrum. Hartstikke leuk. Ik had hele leuke medewerkers van de parochie. Maar ja, die gaan ook wel eens op vakantie. Dus op een gegeven moment werd er al gezegd door iemand van de parochie die belde, je krijgt nu iemand anders. Het is een jongeman, een hartstikke leuk, hij doet het leuk in de parochie. Wil jij hem inwijden in het stiltecentrum? Prima.
Op de dag van de kennismaking met de nieuwe medewerker loopt mijn moeder het stiltecentrum binnen.
Staat er een pracht van een fiets? Je kon er eigenlijk bijna niet door daar. Dus ik kom binnen en ik zeg, hallo, ik heb met jou dienst, maar is dat soms jouw fiets die daar staat? Ja, hij is net nieuw. Ik zeg, joh, ik heb ook een nieuwe fiets, maar hij staat gewoon in het rek hiervoor. Dat is niet zo leuk.
De jongen maakt geen enkele aanstalt om de fiets te verplaatsen. Ze zitten een tijd in stilte. En dan zegt mijn moeder, als het pauze is,
ik ga een kopje koffie of thee halen. Van mij haal ik thee, wat wil jij hebben? Koffie. Ik vraag nog, wil je er melk of suiker in? Nee, er hoeft er niks in.
Nou ja, dus?
Ik ga koffie halen en thee halen. Ik kom terug. En ik geef hem zijn koffie. En toen zegt hij, je hebt geen melk en suiker. Ik zei, nou ik weet zeker dat je zei dat je niks erin wilde hebben. En hij kijkt me aan zo van, god, arm mensje, oud, nou al vergeten. Nou, hij wist al precies wat hij zei. Nou, ik dacht, jee, wat is dit nou? Ik zeg, nou, ik heb het echt gehoord dat je niks erin hebt. Maar goed, ik zeg, nou, ik ga wel even nog wat erin doen. En dat was dom, want ik had gewoon moeten zeggen, ga jij dan even met je kopje koffie naar De Aanloop en doe er zelf even suiker en melk in.
Ik neem aan dat ze in stilte in het stiltecentrum hebben gezeten, totdat hun dienst voorbij was. En toen hebben ze afgesloten en is mijn moeder naar een kledingwinkel gegaan, omdat ze een bepaalde jurk wilde kopen. De jurk is goed en ze loopt naar de kassa.
Ik wil betalen, niets in mijn portemonnee.
En dat is echt heel gek.
Ik wist zeker dat ik 150 gulden in mijn portemonnee had gedaan. Maar het rare is dat je dan toch gaat twijfelen, hè? Je gaat dan denken, oh, heb ik het dan toch nog thuis op de tafel laten liggen?
Maar die twijfel gaat snel weg als ze denkt aan het feit dat haar tas onbeheerd is achtergebleven bij de jonge parochiaan toen ze koffie ging halen. En ze denkt ook terug aan de manier waarop hij naar haar keek toen hij er weer terugstuurde voor suiker en melk.
Dat is heel raar. Die blik. En toen dacht ik al, met jou wil ik nooit in het stiltecentrum zitten. Goed, ik loop door het winkelcentrum, kom iemand van De Aanloop tegen en ik vertel dit verhaal. Ik zeg, ik weet toch haast zo zeker dat ik dat geld in mijn portemonnee had. Maar ja, hoe bewijs je dat? Word ik vrijdag gebeld door de parochie en die zegt, Ja, ik moet iets heel ergs vertellen. Maar de jonge man met wie jij hebt gezeten, heeft heel veel geld gestolen uit onze parochie.
De jonge parochiaan wordt opgepakt en dan verdwijnt het verhaal naar de achtergrond.
Na een hele lange tijd komt iemand van de parochie naar me toe, terwijl ik ook dienst heb in het stiltecentrum. Gerre, ik wil je zeggen, weet je nog dat van jou 150 gulden was gestolen? Want achteraf wisten we zeker dat hij dat ook had gedaan. En dat de fiets die in het halletje werd neergezet waarschijnlijk gestolen was. Moest niemand zien. Hij is veroordeeld. Maar er zijn natuurlijk onopgeloste zaken die ze dan ook nagaan. En één onopgeloste zaak, dat ging naar hem toe. En dat was een moord. Ja, en dan weet ik niet meer zeker, maar het verhaal gaat dat een vrouwenhoofd onder een tegel heeft gelegen en dat het van hem kwam. Dus ik heb met de moordenaar dienst gedaan in het stiltecentrum.
Een tijdje geleden vertelden onze Belgische vrienden Sam en Saskia een verhaal waarvan ik dacht, ja, dat past wel in de reeks een beetje dom. En dus belde ik Saskia om te vragen of zij het verhaal wilde vertellen, want binnen het geheel had zij dan nog, ja, eigenlijk de slimste rol te vervullen. Goed, dit is Saskia.
Ja, ik kreeg geweten, Sam houdt heel erg van Duitsland. Hè? En elke zomervakantie, als we over onze bestemmingen nadenken, dan zegt Sam, wat denken jullie van Duitsland? En dan lachen we dat vakkundig weg.
Maar een paar jaar geleden trouwt er een vriendin van hun in Duitsland en dan besluiten ze er ook op vakantie te gaan. Een wandeltocht langs de Rijn, de zogenaamde Rheinsteig. En ze gaan, Sam en Saskia, samen met hun drie kinderen, twee meisjes, Lotte en Bente van 16 en 15 en Guust, het zoontje, en hij is dan 10.
Dus we vertrekken. We zijn een dag of twee aan het wandelen. We hebben al een aantal dingen achter de rug. Ik had te kleine schoenen. Ik strompelde na twee dagen de Rheinsteig af. Gelukkig hebben we nog de dag van het incident nieuwe bergschoenen gekocht voor mij, waardoor ik weer flux kon verder gaan. En het is eigenlijk, we zijn heel daar aan het lopen, heel erg mooi door de natuur. Duitsland lijkt eigenlijk ook gewoon een heel erg mooi land te zijn. En het is namiddag en we komen op het einde van onze bestemming. We hebben twee mogelijkheden. Ofwel gaan we een klein beetje verder stappen en eigenlijk op een half uurtje van ons hotel. En ofwel gaan we eigenlijk weer naar omhoog en nemen we een omweg, maar dat is dan de originele Rheinsteig en dan nemen we een grote heuveltop die we over moeten. Ja, goed, ik vond het toch eigenlijk veel beter om gewoon de korte weg naar het hotel te nemen, maar de rest van mijn gezin zeiden van kom, we doen eigenlijk gewoon die heuvel. Dus ik mopperend en licht strompelend met mijn nieuwe bergschoenen achter mijn gezin aan. En we komen halverwege de heuvel. En op dat moment is alles nog bebost. En eigenlijk begint het op dat moment, het is echt een warme zomerdag, te waaien. En zo een klein beetje regen. Dus ik vraag nog eigenlijk is het toch niet zo'n goed idee. Iedereen is moe. Waarom keren we niet gewoon terug? Het gaat hier beginnen stormen. Dat is toch niet leuk? Dan zijn we boven, we zijn onbeschermd. En ik werd gewoon weggelachen.
En dus loopt het hele gezin naar de top van de heuvel.
We komen dan eigenlijk een beetje later aan op de heuvel. Hè. Hele mooie heuvel, weides. En begint plots echt stevig te regenen en te waaien. Je hoort het donder naderen en begint stevig te rommelen. Iedereen wordt toch een klein beetje ongerust. En plots, eigenlijk niet ver van ons, in de weide waar wij lopen, slaat het bliksem een eerste keer neer. Maar op dat moment hebben we echt niks om te schuilen. Het is echt letterlijk op de heuveltop. Het is echt zeker een kwartier wandelen voor we eigenlijk wel een klein beetje bescherming kunnen zoeken. Dus dan begint er een paniekerige discussie. Van wat gaan we doen? We kunnen hier niet schuilen. Wat moeten we doen? En dan Sam Dus een fantastische man, maar heeft een aantal geweldige kwaliteiten qua relativeren. Maar één daarvan is ook, als je er niet bang voor bent, dan bestaat het niet. Dus loopt gebukt, alsof dat de bliksem kan schelen, verder door de weide. En opnieuw slaat er een bliksem niet ver van ons in. Dus we gillen allemaal van, kom, kijk, we moeten echt niet doorlopen. We moeten eigenlijk hier iets doen, schuilen. En gelukkig wist ik wat je moest doen als het bliksemt. Ik heb namelijk een feitenmoeder, een weetjesmoeder, die mij als tiener altijd overstelde met allerlei weetjes waarvan ik dacht, mens, wat ga ik daar ooit mee doen? Dan was ik ook een beetje gegeneerd als ze in de living de veiligheidshouding toonden aan mij. Maar gelukkig herinner ik mij dan. Dus eigenlijk, Chris, ik weet niet of je dat weet, maar je mocht nooit gaan liggen. Je moet je zo klein mogelijk maken. Uw voeten naast elkaar, hè, u eigenlijk echt in een bolletje op uw twee voeten zo klein mogelijk maken en uw nek beschermen, hoofd naar beneden. Dus ik roep dan nog naar het gezin. Twee van mijn, ondertussen is Sam teruggekomen, komt wat verder bij ons zitten. Twee van de meisjes gaan plat op de grond liggen, dus ik gil nog. Nee, dat kan niet. Op uw twee voeten, zij klauteren recht en dan gaat het licht gewoon uit. En ja, wij zijn waarschijnlijk even het bewustzijn verloren, dus iedereen valt in het gras. Ja, ik word wakker en ik kijk en ik zie mijn drie kinderen en mijn man bewegingloos in het gras liggen. En het is geweldig angstaanjagend en het eerste wat je denkt is, die zijn dood, mijn leven is voorbij. En ik weet rationeel dat het op dat moment geweldig aan het donderen is en aan het stormen en aan het regenen, dat waait en dat er veel lawaai is. Maar als ik daar nu dat ik u dat vertel, lijkt het alsof het heel stil is en dat het enige dat ik zie is ja, de vier mensen die ik liefst van de wereld zie, die eigenlijk voor mij in het gras liggen. En dan niet lang daarna begon Gust heel hard te huilen en die riep, mijn voeten zijn verbrand. Gust was toen nog een jong jongetje. De meisjes, de twee dochters, begonnen te huilen. Sam krabbelde recht en we konden betroosten elkaar. En dan hebben we eigenlijk nog een hele tijd geschuild in het veld. Want ja, dat bleef. De bliksem was wel wat verder getrokken. Maar goed, we waren echt wel doodsbang. Tot, en dat was wel grappig, ik denk een half uur later, daar drie hele grote struizen, een beetje Norse, Duitse mannen met hun rugzak en stevige bergschoenen langskwamen. En wij dachten, goh, als we daar nu eens gewoon rustig achterblijven en ons een klein beetje bukken, mocht de bliksem nog eens inslaan, dan slaat de bliksem op hen in en niet op ons. En dat was eigenlijk heel vreemd, omdat plots duiken daar vijf Belgen op die door en door nat gebukt achter drie mannen lopen. En die drie mannen hebben daar gewoon niks van gezegd. Dus die hebben een hele tijd met vijf doorregende, doodsbange Belgen achter zich gelopen. En achteraf gezien is dat heel erg grappig. Uiteindelijk zijn we in ons hotel aangekomen, bekomen van de schrik. Hè. De hotelierster heeft onze kleren in de was gestoken en we dachten, oké, we zijn er met schrik vanaf. Maar die dame had dan eigenlijk naar haar huisarts gebeld, die ons eigenlijk heel erg aanraadde om naar het ziekenhuis te gaan. Omdat blijkbaar heb je, na een blikseminslag, kan je achteraf ook nog heel wat problemen krijgen, vooral met je hart, hè. Dat is een elektrisch circuit. Dus dan zijn we eigenlijk met een geweldig stipte trein naar het ziekenhuis in Koblenz gereden. En dat was eigenlijk nog heel erg grappig, omdat toen we daar aankwamen, werden wij waren eigenlijk al aangekondigd, want wij werden verwelkomd als die blitzfamilien. En zo zijn we eigenlijk heel de dag onthaald geweest. De kinderen moesten dan naar de kinderafdeling. En dat was heel erg interessant, want toen de dokter binnenkwam, bleek dat een prachtige, mooie, jonge dokter te zijn. Een soort van Arabische prins. Het was gewoon een prachtige dokter. En mijn dochter, op dat moment 15, lag op de onderzoekstafel en fluistert nog: mama, wat ben ik blij dat ik een mooie WH aan heb. Dat was heel erg grappig. En wat bleek? Tenten met een mooie BH moest dan eigenlijk ook nog een nacht in het ziekenhuis blijven, want haar hart bleek wel degelijk gekke kuren uit te halen. Maar wij blijven nog altijd denken dat dat eigenlijk wellicht ook door de mooie dokter kwam.
Het is inmiddels een paar jaar geleden, maar hoe kijkt Saskia inmiddels op deze gebeurtenis terug?
We kunnen er hartelijk om lachen. En het heeft ons misschien iets nederig gemaakt in opzichte van de natuur. Zo zeker nu ook met die COVID-situatie, dan beseft ook wel van, ja, er is iets krachtiger bezig en je hebt dat eigenlijk, je hebt alleen je eigen gedrag, maar verder heb je op het moment niet al te veel daarover te vertellen.
Chris, ik heb 3 woorden ingesproken, maar je belt niet terug.
Ja, Bert, ik bel niet iedereen terug en ik begreep jouw 3 woorden helemaal niet.
Influencer, overheid, slogan.
Ja, precies. Maar ik zoek verhalen rond het thema een beetje dom.
Ja, het is een beetje dom als je me niet terugbelt. Het gaat om grotere dingen, Chris. Corona.
Ja, dat weet ik wel, Bert. Ja, ik volg het ook wel. Tenminste, ja, een beetje.
Ja, maar... een beetje. Daarom heb je mij. Luister, de overheid zoekt influencers, hè, om de jongeren te bereiken.
Ja, en dan?
Ja, jij bent een influencer, Chris. Je maakt een podcast.
Ja, maar het gaat hun volgens mij bij de overheid echt om 20ers.
Ja, en daarom heb ik dus namens de overheid voor jouw jongeren een campagne bedacht.
Mijn jongeren?
Ja, om ze bewust te maken van de gevaren, Chris, van het coronavirus. Wacht, ik pak er even een briefje bij. Wacht.
Bert.
Ja. Hier heb ik het. Even kijken. Dit is voor op je Insta. Het is een klein filmpje. Opgenomen op die grote nieuwe skatebaan. Dat is dan je doelgroepomgeving. Hè? Jij gaat skateboard onder de arm. Petje schuin op je hoofd. En dan kijk je een beetje ongeïnteresseerd in de camera.
Ongeïnteresseerd?
Ja, dat hoort zo. Zo kijken ze. En bovendien moet het lijken alsof het zomaar is opgenomen. Hè? Alsof je net een ramp hebt gedaan.
Maar Bert, ik vind skateboarden doodeng. Ik ga toch niet meer skateboarden? Het moet toch geloofwaardig zijn?
En dan zeg je... Hé, joh, gast, even relaxed. Keep the distance, weet je? Ja, toch? Want het is echt niet vet als er mensen sterven en zo. Nou, dan doe je een box. En dan stap je op je board. En dan rijd je zo het droge zwembad in.
Ja, dat lijkt me kansloos.
Ja, zo krijgen we het virus dus nooit eronder.
Ja, ik bedoel toch iets heel anders, Bert.
En dan de payoff. Gewoon letters in beeld. Listen, chill the distance.
Chill the distance? Wat is dat dan weer voor vaags, Bert?
Laat maar.
Dit was aflevering 30 van Man met de microfoon. Mede mogelijk gemaakt door De Kleine Comedie. Trakteer jezelf of een ander op een avondje theater en ga naar dekleinecomedie.nl. En heb je nog een verhaal rond het thema een beetje dom? Dan kun je 3 woorden inspreken op het speciale telefoonnummer 084-8371-282. Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon@gmail.com. Tot volgende week.